Dit had nooit iemand kunnen voorspellen, toch? Gasly had nooit iemand kunnen voorspellen. Of wel?
Nee, zeker niet. Maar dit is het mooie van Formule 1. Formule 1 is niet te voorspellen.
Goed dat je weer luistert naar de podcast van Racing News 365. Dit keer blikken we terug op de Grand Prix van Italië en blikken we vooruit op Mugello komend weekend. Mijn naam is Thomas van Groningen en deze week is iets anders, want we zijn met z'n tweeën. Autocoureur Tom Coronel hier tegenover me.
Ja, helemaal waar. Heerlijk. Ook oké. We missen Ruud natuurlijk wel, maar die is de volgende keer gewoon weer bij.
Die is de volgende keer gewoon weer bij natuurlijk. Even halverwege zag ik dat jij wel voorspelde dat Gasly het ging worden. Dus er was ergens een punt.
Nou, weet je wat mij opviel? Als ik in Gasly's hoofd was gaan zitten, want zo dacht ik gewoon. Is heel simpel. We gaan er met z'n tweeën af of hij is van mij. Want dit is wel, weet je krijgt maar één keer in je leven zo'n kans. En je zag ook gewoon echt hoe die dat aanpakte. En dan zag je ook zelfs dat Sainz ook zoiets had van, ja, weet je, dit is ook mijn kans. Ja, dan gaan er twee gaan er knokken. En dan kan het wel zijn dat, dat de derde er maar even heen gaat. Dus dat de twee zitten te huilen. Maar ik zag dat inhalen toch redelijk moeilijk was in Monza. Omdat je natuurlijk wel DRS hebt, maar normaal gesproken heb je rij met veel meer vleugel. Dus het verschil tussen een kleine vleugel en DRS is veel groter. Dus het verschil van DRS is nu dan gewoon minder. En je kon er niet dicht achter rijden, Lesmo 1 en Lesmo 2. In Parabolica moest je best wel risico nemen om er vlak achter te zitten. Dus in dit geval zie ik daar heel duidelijk verschil in.
Nou ja, zeg dat maar even tegen Lewis Hamilton. Dat inhalen moeilijk is op Monza. Want hoeveel ging hij er voorbij?
Dat is dan ook weer het vreemde. Kijk, maar zo moet je het ook zien. Hè? De mensen die achterin zitten, die zijn het makkelijkst in te halen.
Dat is
het verschil het grootst. En steeds verder naar voren wordt inhalen steeds moeilijker. Bottas die bleef steken, ik zeg even omhoog, P5, P6. Ja, en daar zag je wel dat hij niet kon aanvallen. Oké, dan zie je ook een beetje verschil in kwaliteit tussen Bottas en Hamilton. Hè? Hamilton is wat meer het straatschroefje die hem toch gewoon ertussen verrot. Oftewel de situatie creëert, want dat moet je ook doen. Hè? Ik bedoel, als je poot niet tussen de deur zet, gebeurt er niks. En dat heeft Bottas gewoon wat minder. Is misschien net eventjes wat te zacht of wat te vriendelijk. Die mist net eventjes die hele laatste beetje felheid die ik in Hamilton zie, die ik in Max zie. Verder eigenlijk helemaal niemand.
Ja, ik heb hier een paar stellingen staan. Er staat er eentje: Gasly moet naar Red Bull en wel nu.
Nou, de helft van de stelling oké. De helft van de stelling natuurlijk de emotie. Maar ja, dat is wel autosport. Hè? We denken aan vandaag en niet aan gisteren. Je bent vandaag ben je de winnaar. Maar volgende week heb je weer een nieuwe winnaar. Dus dan is Gasly weer niet hot.
Ja, maar hij is nu even man of the hour natuurlijk.
Ja, maar ik vind het wel gaaf. Kijk, zo'n jongen verdient het wel. Heeft hele diepe dalen heeft hij gezien vorig jaar. Weet je, is toch de Formule 1 binnengekomen als een talent. Wat hij ook gewoon is en wat hij ook altijd gebleven is. Natuurlijk hebben we ook wel een klein beetje tegen zijn schenen aan zitten schoppen en aan zijn poten zitten zagen. Maar dat komt omdat het verschil gewoon heel groot was met Max. Daarentegen zie je dat het niet aan Gasly of aan Albon ligt, maar gewoon aan Max. Want Albon heeft hetzelfde probleem en die wordt wel beschermd. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken dat Red Bull zoiets heeft. Ja, we gaan er niet nog eentje. Gaan we helemaal psychisch in de war laten doen brengen. Want dat is natuurlijk wel wat het met je doet, hè, als je wordt gedegradeerd.
Het ligt dus niet zozeer aan de coureur. Het tweede plekje bij Red Bull is altijd moeilijk.
Ik denk het tweede plekje naast Max. Ik denk teamgenoot van Max zijn is gewoon een hele moeilijke. Dat heb je aan Ricciardo ook gezien. Ricciardo is ook weggegaan naar een minder team. Nou, als sportman zijnde doe je dat normaal gesproken niet. En dan kan je met hele verhalen komen van ja, nee, maar de historie van Renault. Dus er zit meer toekomst later. Nou, dat is niet gebleken, want hij gaat nu naar McLaren.
Nee.
Weet je, dus uiteindelijk had hij gewoon bij Red Bull moeten blijven. En of het dan een financieel dingetje is of een sportief dingetje. Het is gewoon heel duidelijk. Max was sneller. Dat gaat in je hoofd zitten. En ja, dan ga je beslissingen nemen die eigenlijk niet meer goed zijn als sportman. Want je gaat voor een minder team kiezen of je gaat voor geld kiezen. Ja, dat is niet wat je moet doen als sportman. Als sportman wil je altijd in de beste auto zitten.
Ja. Even terug naar Gasly. Even in de Alfa Tauri. Nee, maakt niet uit. Ja. Afdwalen, dat is ons vak. In die Alfa Tauri, is dit nou een eenmalige win? Of gaan we hier, wat zien we hier? Wat zegt dit over die jongen?
Het is een eenmalige win. Maar wat het wel doet, het gaat je zelfvertrouwen geven. Het gaat je vleugels geven. Dat is wat het meestal doet met dit soort type jonge talenten die een keer eraan hebben kunnen proeven. Die een keer een beetje. Kijk, nu laat je niet meer zo makkelijk van je bord vreten. Maar dit was ja, wat kan je zeggen? Eenmalig. Ja, weet je, het geluk moet je ook hebben, hè?
Ja.
Dat is een beetje dat verhaal van mijn buurman heeft die staatsloterij gewonnen omdat hij staatslot had gekocht en jij niet. Weet je, dus ja, nee, maar dus je moet het wel. Je moet ook het geluk opzoeken. En hij was op de juiste plek op het juiste moment. Dit is typisch Formule 1 dat er iets geks kan gebeuren. Kijk, een Leclerc vliegt er vanaf. Door die Leclerc eraf vliegt, is het team van Mercedes te laat om Hamilton te vertellen dat hij de pits in reed. Iedereen had een bandenstop gedaan. Die bandenstop was niet gedaan door een Stroll. Die hem gratis kreeg. En een Gasly, die had hem daarvoor al gedaan. Want die is, ja, die was begonnen op rood. En die had gewoon een vroege stop gedaan. Dus ja, weet je, die had toen net eventjes het voordeel. En dat is wat je krijgt als midden in het veld, in de stops, een safety car of een rode vlag komt, dan krijg je dit soort situaties. Dus het kan nog een keer gebeuren.
Die straf voor Hamilton zorgde natuurlijk, dat was een van de redenen waarom het een leuke race was om te kijken.
Ja,
maar was het terecht? Hamilton. Kon hij dit nou echt zien?
Nou, nee, dit kan je niet zien. Want er staat namelijk bij het ingaan van de pitstraat staat geen licht. Dus heel simpel, dit is niet de fout van Hamilton. Dit is de fout van het team. Want het blijkt dus dat de wedstrijdleiding heeft gezegd de pitstraat is dicht. Want die wilde natuurlijk de auto van Magnussen, die wilde ze wegduwen. En
ja,
dat creëer je een gevaarlijke situatie. Hè, dat er naast de broekspijpen van de rescue marshals toch nog wordt geweest. Want die gasten, ja, die racen de pitstraat in. En daarom hadden ze hem dichtgegooid. Dus naar mijn inzien was het een juiste beslissing van de wedstrijdleiding. Alleen als dit is zo'n bijzondere situatie, dat als jij de safety car hebt en je zit de helft van de race, ja, dan duikt iedereen de pits in. Alleen Hamilton was de eerste. En die dook de pits in. En de
pech.
Teamleden die konden dan de anderen net wel even vertellen, nee, buiten blijven. Want ik zag namelijk auto's die gingen naar, die wilden de pits in, hup, en die stuurden weer de baan op. Dus ergens is dat het moment geweest dat de teamleiding op tijd was om het te vertellen aan de rijders op de baan. Want de rijders op de baan hadden dit nooit kunnen weten.
Maar terecht, de straf dus?
De straf is terecht, want de pitstraat was officieel dicht. De wedstrijdleiding moest hem bestraffen, want hij is de pits ingekomen terwijl hij officieel dicht was. Ja. Alleen een coureur heeft dat niet kunnen zien. Het is een fout van het team dat die Hamilton niet op tijd heeft gezegd dat de pitstraat dicht was.
Ja, dat zal een pittig gesprek zijn geweest achteraf.
Nou ja, kijk, weet je, Hamilton maakt wel zijn fout. Het team maakt wel zijn fout. En het is ook een split second, hè. Ik bedoel, in die 5 seconden, dat misschien was het team het net aan het vertellen toen Hamilton de pitstraat binnenreed.
Ja,
dan
dat
is
kan.
Het ook weer te laat. Dat weten we nu niet.
Nee. Ja. Dat zorgt er wel voor een spannende race.
Ja, dat is.
Maak vaker fouten, zou je zeggen.
Mag. Ja, nee, maar weet je, iedereen. Het zijn toch mensen, het zijn poppetjes, het zijn reglementen. Want het was natuurlijk één grote puinhoop na die rode vlag situatie. Niemand wist eigenlijk precies echt waar je moest gaan staan, waar je moest beginnen en hoe het allemaal ging verlopen. En ja, dat maakte een mooie chaos. Dat zag je ook. En dan gebeurt er ook nog eens een keer dat je in één keer mensen vooraan hebt zitten waarvan je het niet had verwacht. Ik had Räikkönen, die natuurlijk op P2 lag. Ik denk, ja, weet je, misschien is die ook wel niet in te halen. Maar schijnbaar was de Ferrari-motor niet snel genoeg. En daardoor werd hij gewoon heel voorzichtig opgevreten.
Ja. Die rode vlag later. Hè, echt, we gaan stoppen de sessie en we herstarten hem weer. Heb je dat als coureur was meegemaakt?
Ja hoor, zeker. Dat gebeurt 1 keer per seizoen.
Is dat niet psychologisch heel naar? Want je dan uit je ritme gaat en dan weer opnieuw moet.
Uit je ritme gezet en helemaal je strategie kan je overboord gooien. Want die had je natuurlijk gepland. Niet op een rode vlag situatie.
Ja.
Dat was natuurlijk het geluk van Gasly. Maar dat maakt niet uit. Weet je, geluk moet je hebben in het leven. Iedereen heeft ooit wel eens ergens geluk. Maar een rode vlag, ja, als de situatie zo heftig is, dan moet je de stille race leggen. En de klapper van Leclerc was een serieus harde klapper.
Ja,
die deed echt pijn. En het was natuurlijk op het punt waar meerdere coureurs ook hadden af kunnen vliegen. Dus ze willen niet, zoals wat ze hebben meegemaakt in Suzuka, dat willen ze niet nog een keer meemaken. Dat weet je, dat toen met de regen, dubbele gele vlag.
Ja.
Met dat fatale ongeluk natuurlijk. Dat is wel hetgeen wat je moet doen als wedstrijdleiding. En
je moet herstellen de schade.
Je moet eerst die auto daar weghalen. Dat is 1. Nou, het zit om te snel punt. Dus je kan die auto niet weghalen met marshals daar. Dan moet je ook nog eens een keer de bandenstapel en de vangrail, of die hing daar zo'n rubber flap ervoor, die moet je repareren. Want je kan niet iemand op hetzelfde punt laten crashen en dan dat hij de banden onder de bandenstapels duikt. Dus ja, die rode vlag hebben we echt nodig. Kijk, op de Nürburgring doen ze het anders. Daar doen ze dan code 60. En dan moet in dat vak 60 worden gereden. En dan gaat er tijdens de race gaan ze daar reparaties uitvoeren. Maar 60 rijden met een Formule 1 auto, dat gaat niet.
Nee, dat gaat niet. Dat slaat hij af.
Dus dat is een beetje hoe het anders wordt opgelost, ook in autosportland.
Maar wat doe je tijdens zo'n... Je staat dan weer in die pitstraat. Wat doe je? Wat gaat er dan door zo'n coureur heen?
Nou ja, ten eerste is of je gaat balen of je gaat denken, wauw, hier ga ik een voordeeltje van krijgen. Want zoals Stroll, die heeft een serieus voordeel gekregen. Bij Bottas hebben ze natuurlijk een klein probleempje met de auto hebben ze mogen repareren. Ik dacht dat hij een koelingsprobleem had. Ja. Ik zag Jo Bauer erbij staan en dan moet je een via vragen of je het mag doen. Hè? Want je mag alleen reparaties uitvoeren die niet performance technisch zijn. Want officieel mag je niet aan de auto zitten, tenzij je het aanvraagt. Dat zijn allemaal... Ja, situatie dat je als coureur in één keer denkt, hè, wat is hier eigenlijk gebeurd? Want je zit in een modus en in één keer wordt dat onderbroken.
Je kan weer even tot rust komen.
Ja, misschien wel. Of juist niet, omdat je ervan baalt dat je hele strategie niet heeft gewerkt. Ik bedoel, Max die moest weer op P11 beginnen. Terwijl dat hij natuurlijk eigenlijk officieel niet 11e was. Maar toevallig had hij net de pitstop gedaan. Dus ja, die deed net pijn. Ja. Had hij hem nou wat later gedaan, ja, dan had hij het voordeel gehad van een Stroll. Nou had hij een ander probleem, hè? Dus dat is weer wat anders.
Dat is anders,
maar,
ja.
Maar dan sta je in ieder geval niet achterin. En dan ga je toch een beetje opvreten.
Red Bull, Max Verstappen. De analyse, wat ging hier mis?
Motor ging stuk. Punt. Klaar. Na de rode vlag situatie zag je hem dat hij aan zijn stuur zat te draaien. Dat hij settings probeerde een reset te zetten. Hij werd te makkelijk ingehaald. Ik zei al, jongens, dit klopt niet. Er gaat hier iets niet goed. Nou, twee ronden later stond hij in de pits. En was er dus iets aan de motor.
Ja, kan gebeuren.
Ja, nou, het is geen Flintstone auto. Dus bijtrappelen werkt niet. Dat is, nee. Ik bedoel, het is techniek. Dat kan zeker gebeuren. Het is alleen jammer dat het nu natuurlijk gebeurt bij Max. Terwijl dat dit wel het moment was waar ik normaal altijd Max zie groeien. Het moment dat je het moet doen, staat hij er eigenlijk altijd. En nu wordt hij in de steek gelaten. En dat is, ja, dat is wel balen. Want dit was natuurlijk je kans om zowel Bottas als voor Hamilton flink extra punten te pakken.
Ja.
Als je kijkt naar het wereldkampioenschap. Want uiteindelijk, ik bedoel, we kijken op de langere termijn. Hè, en ik noem dat altijd een beetje damage control. Want dat was het wel. De Red Bull was niet de snelste auto hier in Monza.
Nee, maar is het dan dit is gewoon een incidentje. Moeten we hier meer achter zoeken? Ook met het afschaffen van die party modus natuurlijk sinds deze race. Moeten we hier nou echt iets in zoeken? Of zeg
dit is gewoon toevalletje. Dit is gewoon een toevalletje. Het was natuurlijk niet Red Bull circuit, wat eigenlijk Monza nooit geweest is. Altijd de circuits waar er met meer downforce wordt gereden. Daar komt de Red Bull net even wat beter uit de verf. We hebben de laatste race gezien. We hebben Spa gezien. We hebben natuurlijk Silverstone gezien. We hebben best wel hele mooie races gezien. Dus we gaan nu naar Mugello. Ja, toch een circuit met ook allemaal high speed, medium high speed bochten. Veel omhoog en omlaag. Echt een hele gave baan. Ja, weet je.
Ja, is dat meer een max circuit dan...
Ja, wel dan Monza. Zeker dan Monza. Maar ik zie toch, als ik Dr. Helmut Marko de uitspraak hoor doen van we zijn nog bezig in het gevecht om het wereldkampioenschap, dan denk ik, nou, ik weet niet tegen welke deur hij aan is gelopen. Maar volgens mij slaapt hij nog. Maar doe even je ogen open en be realistic, weet je. Ik bedoel, nee, het wereldkampioenschap is niet in handbereik van Red Bull. Helemaal niet zelfs.
Maar het is ook nog niet uitgesloten. Hè? Je hebt nog genoeg races.
Dat is allemaal theorie. Theorie. Laten we nou even. We moeten gewoon realistisch zijn. Ja, en ik ben realist. Ik ben autocoureur. En als ik in de Red Bull rijd, zie ik gewoon heel simpel. Ik maak geen kans om wereldkampioen te worden. Tenzij, ja, dat noem je dus speciale situatie. Als die Mercedes stuk gaat en ga zo maar door.
Ja.
Maar anders ga je het gewoon niet worden. Dus
wordt gewoon Hamilton.
Uit eigen kracht kan het nooit gebeuren.
Maar het wordt gewoon Hamilton.
Ja, 100%.
Ja, een kleine kans voor Bottas dan nog.
Ja, 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 een kleine kans. Maar dan moet Hamilton ook pech krijgen.
Ja.
Want anders gaat Bottas het ook niet redden. Want ja, heel simpel gezegd, de Mercedes is de snelste auto. Dat weten we allemaal. En Hamilton is gewoon beter dan Bottas. Dus zou hij wereldkampioen moeten kunnen worden.
Want Bottas had problemen, dat wisten we. Maar hij was ook niet goed weg.
Nee, Bottas. Weet je, dat is wel het verschil tussen een hele goede coureur en een topper. Kijk, Hamilton is een topper, maar Bottas is ook een hele goede coureur. Dus we hoeven niet net te doen alsof Bottas het helemaal niet kan of niet begrijpt.
Want nee, maar als je hem vergelijkt met Hamilton, valt hij wel tegen.
Ja,
in die auto.
Ja, maar dat zien we helaas bij alle teamgenoten van Max ook. Dat gelukkig kan je dus wel het verschil zien tussen een hele goede coureur en een topper.
We moeten even naar Ferrari. Je moet al lachen zelfs.
Ja, weet je, kijk. Ja, het is gewoon sneu. En het is echt, echt heel sneu. Want Ferrari, weet je, die gun je dit niet. Dit mag niet gebeuren. En het gebeurt wel.
Begin even met Vettel. Wat gebeurde daar?
Vettel had geen remmen meer. Dat weten we allemaal. Maar wat had hij dan niet meer te remmen? Nou, het is heel simpel. Als er ergens een leiding lekt of kapot is... Mm-hmm. en je trapt op het rempedaal... Hè, dan kan je de druk niet opbouwen. En dan zakt hij weg naar de bodem. Nou, dat is wat hij had.
Dan voel je de hele rem gewoon zo...
Ja, dan voel je hem zacht worden. Dat betekent niet dat je volledig nul remmen hebt. Dan vertraagt hij heel zachtjes nog. Maar niks meer in vergelijking dan wanneer je druk hebt. En heel voorzichtig loopt die vloeistof eruit. Ja, als de vloeistof weg is, dan is het helemaal klaar. Ja, of als het gat te groot is en je trapt op de rem, ja, dan duw je alleen de remvloeistof eruit en heb je ook helemaal geen remforce. Nou, hij had nog heel klein beetje remforce, dus er was een leiding, was er stuk. Je zag ook dat bij het wiel dat de brand erin vloog. Nou, dat klopt, de remvloeistof kwam dus op de remschijf, die is heet. Ja, en dan gaat dat in de fik. Dat is iets wat je als autocoureur niet wil meemaken zonder remmen. Want dat is echt serious, your worst nightmare van iedere autocoureur. Want ja,
dat is gewoon een exit zoeken.
Ja, maar, nou ja, je bent een passagier van je auto geworden. Ik bedoel, het is gewoon geluk. Heel simpel. Het was mazzel dat hij dit niet had bij het aanremmen voor Parabolica. Want dan was hij nog à la Leclerc, maar dan nog veel dieper en harder erin gegaan. Ja, en dan heb je wel pijn. Want heel simpel, je benen kunnen dat niet redden. Je riemen kunnen het niet redden ten opzichte van je bekken. Dan heb je altijd iets. Dat is altijd fataal. Ja, dat kan
fataal?
Niet. Nou ja, kan. Ja, natuurlijk. Als jij met een goede 250 frontaal op de vangrail... Ik zou niet weten hoe dat goed moet komen.
Nee, het is levensgevaarlijk.
Ja, ja.
Had hij nu eigenlijk een goede exit eigenlijk?
Hij had geluk. Hij, ja. had gewoon geluk.
De piepschuim.
Of ongeluk dat gebeurt.
Ja.
Ja, natuurlijk niet goed. Dat is...
Maar dit, kijk, tuurlijk is dit is een technisch mankement. Dat kan altijd gebeuren.
Ja.
Maar is dit ook niet tekenend voor een team dat zo'n slordigheid ontstaat? Of ga ik dan te ver?
Nee. Maar dit is nou typisch mooi, hè, die podcasts. Dan ga je conspiracies ga je verzinnen.
Oh, oké.
Nee. Thomas, het is eigenlijk heel makkelijk. Ferrari wil ook het beste resultaat. En dit... tuurlijk staat bij iedereen de druk erop. Maar geen remmen? Nee. Nee, ja. Dat, ik bedoel, je hoort het ook nooit. Je komt het niet vaak tegen. Dus
maar Haas toch nog niet zo lang geleden. Maar
het is trouwens een kopie van Ferrari. Dus als je het over conspiracy hebt, dan,
ja.
dan zit daar natuurlijk wat in. Maar nee, dat zie ik ook niet zo. Nee, weet je, mensen werken eraan en mensen maken fouten.
Ja, mensen maken fouten.
En technisch kan ook wel eens iets stuk gaan.
Ja, Leclerc maakt ook fouten.
Misschien of een steentje niet... ergens ja. tussen dat net even dat schaaft en dat gaat... Ja. Ja.
Of was het niet zo fout van Leclerc?
Dat was serieus een fout.
Ja.
Leclerc was aan het overpushen. Het zag je heel duidelijk dat hij te veel vroeg van zijn auto. Hij had een overstuur bij de exit van Parabolica. Waar je gewoon 220, 30 plus rijdt. En dat is allemaal om die radius te pakken. Om zo snel mogelijk het rechte stuk op te komen. Dat niemand je kan inhalen. Dus hij had een overstuur. Hij had een momentje. Hij ving hem gewoon net even niet mooi genoeg op. Je zit daar ook net op die curb zit je te balanceren. Net wel grip, net geen grip. Hè? Want op de ideale lijn ligt natuurlijk meer grip dan over het groene randje heen. Ja, en die klapte wel zo gemeen hard daar de rails in. Ik had zoiets. Wow, die heeft serieus hoofdpijn. Die loopt vandaag en morgen en de aankomende week met blauwe plekken. Dat kan niet anders. Want ja. Zo hard was die klapper wel.
Ja. Jij schrok echt.
Ik schrok serieus.
Ja.
Want als autocoureur zijn, dan begrijp ik dat je dit niet wilt meemaken.
Nee, hij zei gelukkig vrij snel dat hij oké was. Hij rende ook weg bij de auto, geloof ik. Ik kon hem nog zien.
Maar ja, weet je, de jongens zijn fit. Auto's zijn veilig, moet je ook niet vergeten. De escape roads, zoals je nu dus ziet, dus die bandenstapels zijn veilig. Dus met de veiligheid is het wel in orde. Maar dan nog is het een serieus harde klapper. Deze doet pijn.
Ja, die doet pijn. Maar hij doet ook pijn bij Ferrari en het merk Ferrari, lijkt mij, op dit moment. Want...
Ja, en als je dan nog eventjes een schepje erbovenop gooit, zeg je het ook nog eens een keer in Ferrari, waar Leclerc vorig jaar won. Want dat is natuurlijk helemaal het contrast waar je naar kijkt. Vorig jaar won Leclerc in de Temple of Speed, Monza.
Ja.
Met het hele publiek. Ja, bedoel, dan is het gewoon een nationale feestdag in Italië. Nou, het was nu Nationale Rouwdag.
Ja, toen overigens de Racing News podcast daarna... zeiden jullie allemaal, ja, maar daar klopt iets niet.
Ja, dat klopt. En dat was... waar rook is vuur. En dat vond ik eigenlijk wel gaaf. Max, die sprak zich eerlijk uit. Waar die hoop commentaar op heeft gehad. Die zei, ze spelen vals. Maar het is heel simpel. Hij had wel gelijk.
Ja. Ja.
Dus iedereen die toen zei, waar bemoeit hij zich mee en waar concentreert hij zich op? Nee jongens, je vecht voor jezelf. En als je weet dat iemand anders de boel loopt te blazeren, ja, dan vind ik dat je dat ook mag zeggen. En ik vind het juist mooi dat je eerlijk bent. Weet je, en ja, dat blijkt dus nu ook. Ferrari speelde ook gewoon vals. He, er klopte niks van de benzineinhoud bij Ferrari. Uiteindelijk bleek dus ook de fuel flow niet te kloppen. Ja, het is heel simpel. Steek je meer benzine in de motor met meer zuurstof. Want de zuurstof die kan je gewoon gratis ophalen uit de lucht. Dan heb je gewoon meer vermogen. En ja, daar waren ze gewoon mee aan het klooien. En dat mag niet.
We vliegen door, Tom. We zijn met z'n tweeën. Is toch een andere vibe, hè?
Ja, is dat zo?
Nee, vind je het niet een andere vibe? Normaal heb je Ruud die er dan doorheen gaat of zo. Het is,
Ja, weet je, wat je wel een beetje hebt is weet je, iedereen denkt natuurlijk anders. En ik wil niet zeggen dat mijn denkwijze dat de juiste is. Maar ik vind het wel heerlijk. Kijk, Ruud bekijkt het natuurlijk vanuit journalist van buitenaf. En ik zie het natuurlijk, en ik voel het, vanuit de cockpit eigenlijk, als coureur zijnde. En dat maakt het misschien, zeker anders. Ja.
We gaan door met de vragenronde, de Racing News 365 vragenronde, waarin de luisteraars en lezers mogen bepalen waarover wij praten. We hebben er flink wat binnengekregen, we vliegen er even doorheen. Vraag 1 is van Dave, die zegt, moet Helmut Marko gewoon eens niet wat minder gaan roepen en gewoon gaan presteren?
Ja, maar weet je, Helmut Marko heeft veel ervaring, dus dat moeten we niet vergeten. Helmut Marko is de baas, en als de baas iets zegt, dan worden natuurlijk zijn zinnen ook wel heel erg zwaar gewogen. Kijk, ik ben het ermee eens. Want ik heb zelf ook gezegd, jongens, dokter Helmut Marko die doet uitspraken die niet kloppen.
Ja.
Ja? En weet je, op een gegeven moment ben je er niet meer geloofwaardig. Maar aan de andere kant, hij zegt gelukkig dingen, waardoor hij ook reactie creëert. Dat is de positieve vibe die je natuurlijk in het team ook moet hebben. Als je zegt, ja jongens, het is niet meer haalbaar. Ja, dan denkt het team ook, ja, waarom ben ik nu dan nog de laatste puntje op die aan het zetten? Dus ja. Weet je, ik ergens begrijp ik het wel. Alleen, hij heeft wel gezegd, ja, we zijn in competitie voor het wereldkampioenschap. Nou ja, ik weet het niet. Misschien zie ik iets overgehoopt, maar ik zie dat niet.
Nee.
Dus ja, Dave was het?
Dave zei dat.
Ja, Dave, je hebt gelijk. Maar aan de andere kant vind ik het wel gaaf dat hij de uitspraken doet als teambaas zijnde. En heeft toch veel ervaring. Dus weet je, laat maar komen. Kom maar.
Ja. Hij is gewoon iemand die als je hem opbelt, volgens mij, of spreekt als journalist. Hij is altijd goed voor een goede nieuwskop.
Nee, maar dat komt omdat hij goede quotes heeft. Dat komt omdat hij dingen zegt waar hij echt achter staat. En zo werkt het ook. Mensen die veel zelfvertrouwen hebben, die brengen vette quotes.
Zorgt ook wel voor aandacht voor Red Bull.
Nou, ik denk niet dat hij op zoek is naar aandacht. Ik denk dat hij er zelf ook echt wel in gelooft. En dat moet je ook doen. Want op die manier krijg je iedereen of alle gezichten wel de juiste kant op. Dus nee, ik begrijp het wel. Maar Dave, ik begrijp ook dat je het bekritiseert. Want dat doe ik zelf af en toe ook.
Steve die vraagt, denken jullie dat het afschaffen van de partymodus verschuivingen teweeg brengt?
Zekers.
Nou, tijdens de kwalificatie zagen we dat wel, hè?
Niet zo heftig als dat we hadden gehoopt, hè? Dat niet. Maar we zien bijvoorbeeld wel dat eventjes die motorinstelling om eventjes wat extra porrie eruit te halen, dat gaat niet meer zo makkelijk. Dus het inhalen wordt ietsjes moeilijker. Dan heb ik het eigenlijk over de Mercedes. Want je zag gewoon dat Bottas niet zo makkelijk naar voren kwam. Je zag inderdaad dat Hamilton ook. Ja, weet je, die had... Die moest echt zijn best doen om er voorbij te komen. En dat was daarvoor toch wel een klein beetje anders. Dus
ik vond dat wel, even tussendoor, ik vond dat wel gaaf om te zien. Gewoon hoe hij daar dan toch... Ja, hij staat dan eenmaal achterin het veld. En dan toch, ik weet niet waar hij uiteindelijk geëindigd is.
Ja, ik geloof 8 of zo.
Ja. Toch gewoon... Ja, dat is toch vet?
Ja, serieus vet. Maar dat maakt hem ook gewoon... gewoon de wereldkampioen. Hij is niet
maar dat is, ik vind dat leuker om naar te kijken dan hem weer op zijn Jan Boerenfluitjes met klassieke muziek zingen, vooraan op zijn gemak in het uitrijden.
Dus gewoon iemand die op pol staat moet gewoon achteraan starten.
Ja, dat is wel gaaf.
Ja, dat klopt. Ergens ben ik het ermee eens. Kijk, heel simpel, bij ons in het Tourwagenkampioenschap draaien wij de race. Wij draaien 2 races per weekend. Dit jaar dan 3 races, omdat we races moeten inhalen, maar 2 races per weekend. En die draaien we dan om. Dus dan de top 10 grid, die draaien we gewoon om van de kwali. Dus dan staat de snelste, die staat op P10. Ja, en dan moet je in de kwalificatie eigenlijk een beetje hetzelfde als bij Q2. Moet je natuurlijk bij die toppers zitten. Want anders dan word je zo heel voorzichtig uitgevoerd.
Of is hij ook het type die liever gewoon vooraan rijdt? Zou hij dat ook stiekem leuk gevonden hebben?
Ja, kijk, weet je, vooraan rijden is natuurlijk waar hij het voor doet. Hij wil gewoon winnen.
Ja.
En de beste hoort ook gewoon te winnen. Anders ga je het weer artificial, ga je het een beetje anders doen maken. Weet je, dan ga je iemand anders een handicap geven die hij eigenlijk niet verdient. Maar ja, weet je, bij ons een toerwagenkampioenschap is een beetje commercieel racen. En Formule 1 denkt daar gewoon anders over. Er hoort gewoon de snelste voor aan te staan en that's it.
Die partymodus, nog even terugkomen erop. Je hebt wel wat verschillen gezien.
Ja, tuurlijk. Maar iedereen heeft een partymodus. Alleen bij de ene werkt hij wat groter dan bij de ander. Maar iedereen in de Formule 1 had een setting die alleen voor de kwalificatie was bedoeld. Want ja, dan moet je die ene ronde tijd eruit persen. Dat is natuurlijk heel iets anders dan wanneer je gewoon, wat was het nou, nu dan 53 ronden moest rijden. Dat is gewoon een andere
manier. Maar toch zag die kwalificatie er ook weer niet zo extreem anders uit als eerdere races.
Nee, dat klopt. Maar ik had het ook niet verwacht. Ik had geen mega verschil verwacht. Dat weet je, sommige mensen hebben wel een partymodus en sommige niet. Nee, iedereen heeft het. Alleen bij de een werkt hij net even wat groter dan bij de ander. Kijk, wat we wel hebben gezien, dat van plek 3 tot plek 8... Hey, zag je McLaren? Dat was lachen. Ja? Dus er gebeurde wel wat.
Ja.
Weet je, je zag Renault. Dus ergens de Renault-motor heeft dus schijnbaar een hele mooie race-pace setting.
Jan 1535, die vraagt: Verstappen was erg gefrustreerd. Wat kan het team doen om te zorgen dat de prestaties snel verbeteren? Of is het seizoen verloren? Hoe moet je zo'n Verstappen A, gemotiveerd houden? En B, wat kan je nu doen om die prestaties te verbeteren?
Een Verstappen hou je altijd gemotiveerd, want die moet je gewoon in een raceauto zetten en het licht op groen zetten. Of het licht uit.
Weet je, Helmut Marko had gezegd, je moet niet bij me in de buurt komen nu.
Dat klopt. Nee, maar dat klopt. Dat is goed. Want als hij niet boos zou zijn geweest, dan zit die driver niet in. Max laat gewoon heel duidelijk zien dat hij drive heeft. En ik kan wel zeggen, is een driftkicker. Nee, jongens, weet je, dat hebben we allemaal vroeger gehad. Weet je, we worden allemaal wat ouder en dan word je wat realistischer. Maar dan word je ook wat minder haniger. En als je wat minder haniger wordt, ja, dan word je ook wat minder fel. En als je wat minder fel wordt, ja, dan word je vanzelf een beetje verwend. Ja, dan laat je van je bord vreten. Nee, dit zijn jonge honden die gewoon maar één ding willen.
Gas erop.
Races winnen. Ja. En niks anders dan dat. Tweede worden, first loser. Kijk naar Carlos Sainz. Die was gewoon teleurgesteld. Die wordt tweede. Tweede in Grand Prix van Monza. Als je dat van tevoren had gezegd bij de bettingkantoren, dan had je gewoon serieus geld kunnen verdienen. En hij was tevreden. Maar waarom? Hij was ontevreden. Had toch een beetje
hij rookte winst.
Omdat hij juist. Nou, ja. En dat is die honger. Die moeten ze allemaal houden en hebben.
Dus bij Max hoef je daar in ieder geval qua motivatie niet zo heel veel aan te doen.
0.0. Kijk, ik zie wel eens dat ik denk van ja, nu rij je op plek 10. Hoe cool kan je nu blijven? Nou, is heel simpel. Dat kan niet.
Nee.
Want als je hanig bent en fel bent, werkt dat niet. En ik vind dat alleen maar gaaf om te zien. Want dat betekent namelijk waar je op focust.
Koendio die vraagt, had Sainz het anders aan moeten pakken in de slotfase? Had hij het kunnen winnen?
Had. Als mijn tante Piemel had gehad, was mijn oom geweest.
Alleen als Gasly een fout had gemaakt, had het kunnen winnen, toch?
Ja, hij kwam dichterbij dan ik had gedacht. Hij had iets eerder de aanval moeten inzetten. Kijk, ik weet niet precies hoe dat werkt met het chargen en het gebruiken van je energie. Maar hij kwam wel dichterbij dan ik had gedacht. En dat maakte hem dus ook sterker, dat hij meer kans had om de race te winnen. Maar dan moet iemand voor je had wel een grove fout moeten maken. Gasly maakte geen fout. Gasly wist waar, weet je, dat noemen we dat altijd een beetje de sterkte-zwakte analyse, de SWOT analysis. Die had heus wel gezien en die wist heus wel waar Sainz het zou proberen.
Dus die ging daar, pakte en daar wat ruimer?
Ja.
Gewoon echt verdedigend rijden?
Ja, nou ja, je zag het al, op de rechte stukken ging die van links naar rechts om te zorgen dat hij net niet die draft kreeg of die slipstream. Die laatste tiende. Toen kwam hij eigenlijk pas de laatste ronde kwam die in de DRS-zone terecht. Daardoor kon hij de DRS pakken. Ja, dan moet je gewoon als Gasly zijn gewoon de eerste bocht ongehoord laten remmen. En zorgen dat hij hem net niet ernaast kan prakken. Want dat had ik verwacht. Ik had verwacht dat hij hem ertussen zou prakken. Maar ja, weet je, dan is het wel alles of niks. En McLaren zei wel heel duidelijk, je ligt tweede. Daar zijn wij ook heel blij mee.
Rij maar uit. Ja, zou ik ook zeggen, ja.
Kan je niet zeggen tegen een winnaar. Kan je echt niet zeggen. Je hoorde het ook. Nee, je zei nee. I want this one. Ja, natuurlijk. Ik ruik hem. Het zit potverdorie 20 meter voor je. Dat was de overwinning. Hoe klein is dat verschil op zo'n afstand?
Het was wel echt gaaf, hè? Ja. Wordt het komend weekend ook gaaf, de Grand Prix van Toscane?
Ja.
Mugello.
Ja, Mugello wordt heel gaaf. Ten eerste omdat daar natuurlijk voor het eerst dat ze daar echt gaan racen. Dus het is voor iedereen ook wel een beetje zoeken. Een beetje een vraagteken wat voor setup ik moet hebben. Natuurlijk hebben we simulatoren die alles kunnen doen. We hebben heel veel informatie. Maar het is niet een typisch circuit zoals Barcelona of Silverstone, waar ze heel veel getest hebben. Waar ze exact weten. Kijk, hier gaan teams en rijders gaan hier fouten maken. En dat vind ik gaaf. En daardoor denk ik dat dit gewoon een hele vette Grand Prix wordt.
Ja, wat is de laatste keer dat je er was?
1994.
Oh, dat is al even geleden.
Ja, die heb ik wel gewonnen trouwens. Oh. Dat is Europees Open Lotus. Ik was daar serieus snel. Ik vond hem heel, heel, heel uitdagend. Dat was in de periode dat je niet op simulatoren kon oefenen en dat soort dingen.
Nee, dan moest je er echt zijn.
Je kwam gewoon op het circuit aan, je keek even naar de bochten. En de vrije training was voor het eerst voor iedereen. Dus het was een Europees kampioenschap, Open Lotus. Daar ben ik toen tweede in het Europees kampioenschap geworden. Omdat één race in Mugello ben ik uitgevallen. Dat was de tweede race. Dat was 3 bochten voor het eind, brak mijn voorwielophanging. En zakte die door zijn hoeven. Dus ja, ik heb daar...
Schoof je zo de bak in?
Ja, ik schoof zo de ginbak in met nog 3 bochten te gaan. En anders had ik die race ook gewonnen. Dat was een weekend dat we 2 races hadden gewonnen. En dan was ik Europees kampioen geweest. Maar als. Weet je, Mugello, gave baan, gaaf in de bergen. Mooie herinneringen.
Mooie herinneringen, ja. Ja.
Dus wij gaan.
Ja, ik wil normaal willen we wel eens een rondje van het circuit. Heb je hem in je hoofd of niet?
Beetje, heel eerlijk zijn, eigenlijk niet meer. Omdat ik natuurlijk in 1994 daar voor het laatst gereisd heb. Wat ik heel gaaf vond, was in het middengedeelte. Dat het zo dat naar beneden ging. Rechtsaf naar beneden. En dan linksaf weer omhoog. En dan ging je weer rechts. En het was eigenlijk het zit op 2 heuvels met in het dalletje het rechte stuk.
Veel hoogteverschillen.
Ja, veel hoogteverschillen. En dat,
wie profiteert daarvan?
Ja, niet direct iemand. Ik denk, als je allemaal over je medium, high speed bocht waar je de grip moet zoeken, denk ik dat Max daar gewoon weer goed uit de voet komt. En dat denk ik hetzelfde als Portimao. Dat is ook zo'n baan waar ook veel hoogteverschillen in zitten. We gaan echt wel een paar vette Grand Prix's nog krijgen. Kijk, van tevoren had ik gezegd, wat is de meest saaie Grand Prix op de kalender?
Monza.
Ja, ik ook. Was hij saai?
Nee, was niet saai, nee.
Nee. Nou, heel duidelijk. Nee. Dus
Silverstone of Monza is toch meestal het voorspelbare antwoord dan?
Voorspellen, ja.
Gaat Ferrari ook af in de 1000ste race? Want dat is het komend weekend.
Ik denk dat ze dit niet te veel moeten promoten. Ik denk dat ze alleen maar moeten praten over alles wat ze gewonnen hebben. Want ook in Mugello gaan ze niet scoren. Nee, ik heb bij de vorige podcast heel duidelijk gezegd, joh, ik doe een tattoo op mijn rechterbil, mochten zij op het podium komen. En daar blijf ik nog steeds bij. Ja. Dus ik durf weer die uitspraak te doen. In Mugello gaat Ferrari niet op het podium komen. Ja. En anders zet ik een tattoo op mijn rechter.
Ook nog één keer, sorry?
Nee, dit durf ik te zeggen. Want ik ben er heel
Ferrari gaat niet op het podium komen. Als wel één Ferrari op het podium komt, dan blijft
zet ik een Ferrari-logo op mijn rechterbeeld. Een tattoo.
Dus, maar dat Leclerc op het podium is toch zo best haalbaar?
Nee, is niet haalbaar. Is absoluut niet haalbaar. Echt niet zelfs. Als ik zag hoe makkelijk hij voorbij werd gereden. Als ik zie hoe ze het in de quali doen. Op Monza. Als ik zie hoe ze lopen te rommelen binnen in het team. Met alle problemen die ze nu hebben. Ja, weet je, ze verdienen het wel. Dus het is niet zo dat ik ze misgun. Weet je, net als een Gasly. Weet je, wat diepe dalen. Dan mag je ook wel eens een keer net eventjes een heel mooi piekje bereiken.
Ja.
Want dat maakt die emotie in de sport nou zo gaaf. Maar Ferrari. Jongens, aankomende 2 jaar ga jij helemaal niks van Ferrari zien. Helaas.
Wauw, dat is wel heel, heel, heel duister.
Ja.
Heel somber.
Ja, dat is het. Dat zeg je heel goed. Ik kan er niks beters van maken. Je ziet gewoon dat het een spiraal naar beneden is. En dat ze gewoon nog niet de bodem hebben gevonden.
Ja, maar jij bent ook geen voorstander van poppetjes wisselen, hè, nu?
Nou, weet je wat het is? Dan ga je weer onrust creëren. Kijk, weet je, er is al zoveel onrust. Misschien kan je dan wel zeggen, dan maakt het nu niet meer uit. Weet je, dan is het is nu toch al te laat.
Ja.
Dus wat maakt het nu nog uit wat je doet? Ik zie alleen maar jongens, heel simpel, stilzitten als je geschoren wordt.
Maar als jij daar de baas was geweest, zou je zeggen, laat iedereen even zitten.
Als ik daar nu de baas was geweest, denk ik dat ik dat er aan mijn stoelpoot werd geraakt.
Nee, okay. Werd je wordt daar nu de baas.
Ik word daar nu de baas.
Wat ga je doen?
Dat is een hele goeie. Kijk, ik zou zeker eventjes een paar dingen analyseren. Ik zou toch wel meer focus leggen op de motor. Want je ziet gewoon dat de motor gewoon echt wel serieus tekort komt. Ze zijn vorig jaar gewoon verwend. Een beetje in slaap gevallen. Het mag niet, maar het kan wel. Dat zijn 2 verschillende dingen. Kijk, slechter dan dit gaat het niet worden. Dus nee. Ja, ik denk dat ze gewoon weer toch een klein beetje moeten boeven. En dat hoort ook een beetje bij de Formule 1.
Beetje boeven.
Beetje boeven. Ja, jongens, weet je, ik ben geen crimineel, maar ik ben wel een boefje.
Beetje boeven. Nou, als ze een beetje boeven komen het weekend, dan moeten wij met jou naar de tattoowinkel. Dat wordt lachen.
Gaat niet gebeuren.
Krijgen we trouwens nu wel een spannende kwalificatie?
Ik denk het wel. Omdat ik net al zei, dit zijn rijders die allemaal heus wel een keer in hun carrière een keertje Mugello zijn geweest. Maar niet een circuit waar ze zoveel kennis hebben of voordeel van hebben, dat ze geen fouten maken. Dus er gaan gewoon meer fouten gemaakt worden dan we normaal gezien
hebben. En als ze er al geweest zijn, hebben ze er waarschijnlijk niet in een Formule 1 auto gereden?
Nee, zeker niet. Dus dat maakt het een vette Grand Prix. Iedereen is 99% zeker van hoe goed ze ervoor staan en voorbereid zijn naar Mugello. Maar normale circuits is dat 98%. Dus nou ja, dat is een beetje het percentage wat ik voel en proef als ik de coureur zou zijn.
De voorspelling, pole position.
Ja, het wordt een beetje eentonig. Ja, weet je, het is heel saai. De Mercedes is gewoon te snel. Wat ik een beetje vreemd vind is dat Bottas nog niet echt heeft kunnen laten zien dat hij minstens in de quali Hamilton zou moeten hebben. Het is iedere keer Hamilton een paar honderdste, een paar duizendste. Ja, dat maakt wel het verschil. Ik zeg Bottas P1.
Bottas?
Ja.
Dan zeg ik Hamilton.
Ja, dat mag.
Lekker safe.
Dat begrijp ik. Dat zou een hele logische, een hele safe set zijn. Ik vind wel, weet je, dat is een beetje probabilities berekenen. Als je dezelfde auto's hebt en dezelfde spullen. Kijk, je moet er een keer voor zitten. Het kan toch niet altijd zijn dat je er altijd achter zit.
Top 3 in de race.
Ik verwacht toch echt wel weer dat dit Red Bull een beetje meer zou kunnen helpen, omdat we op een echte baan terechtkomen. Wel een typisch Max dingetje ook, denk ik. Als je iedereen nieuw op de baan gooit, dan heb je toch de felheid nodig en het karakter nodig van Verstappen. Dus die zie ik zeker op het podium komen. Ik durf eigenlijk misschien wel stiekem zeggen dat Max tweede wordt. En dat Hamilton derde gaat worden. Want wij gaan gewoon een hele felle strijd zien tussen Bottas en Hamilton. En daar kan Max van profiteren.
Dus Bottas 1?
Ja, Max 2.
Max 2.
Hamilton 3.
Draai ik hem om. Ik denk Hamilton 1. Max 2, Bottas 3.
Ook lekker. Nou, dan zitten we in ieder geval zit Max gewoon weer
op P2. Prima toch?
Ja. En daar is helemaal niks mis mee.
Wie valt er als eerste uit?
Ja, dat is ook altijd een moeilijke. Ik had nu ook verwacht dat er wat meer zou gebeuren in de eerste bocht. Mugello, niet iedereen kent het. We hebben er niet veel starts mee gemaakt. Ik zeg dat we voorin Sainz als eerste uitvalt.
Ai.
Ja, er gaat voorin wat gebeuren. Niet achterin. Achterin zijn ze voorzichtig. Voorin. En weet je, dat heeft ook te maken met het zelfvertrouwen. Op een gegeven moment, weet je, dan krijg je toch een beetje dat je het Superman gevoel gaat krijgen. En dan ga je fout maken.
Ik ben een beetje sadist. De duizendste race van Ferrari. Ik denk dat Vettel er niet DNF krijgt.
Nee, ja. Ik gun het ze echt niet. Weet je, ik heb gewoon zoiets van geen focus op Ferrari. Stilzitten als je geschoren wordt. Niet bewegen.
Ja, maar die jongens die hebben zo'n druk. Die gaan fouten maken. Die druk nu, dit weekend, is zo ongekend hoog.
Maar waarom? Waarom? Ik denk dat die op Monza het hoogste was. Omdat ze daar vorig jaar gewonnen hadden. Ik denk dat ze daar heel duidelijk hebben laten zien dat ze niet dieper hebben kunnen zakken. Dus het is eigenlijk al gebeurd. Ik zag het aan de houding van Vettel. Weet je, ik ben het al gewend. De antwoorden die hij gaf, ook aan tijdens het interview Formule 1 met Jack. Ja, weet je, hij is het al gewend. Hij weet eigenlijk niet meer hoe hij moet antwoorden. En dat doet echt pijn. Ja, want dan weet je ook niet waar het probleem zit.
Maar komend weekend, het is de duizendste Ferrari. Er is een heel circus mee gebouwd.
Thomas, ik zie rode dat vlaggen. Jij mediaman bent. En dat je het allemaal aan het hypen bent. Dus nee jongens. Ik zou zo min mogelijk zichtbaar zijn dat je ook zo min mogelijk klappen krijgt. De zichtbaarder je wordt, de harder de klappen zijn.
Ga je nog iets doen komende week?
Zeker weten. Ik rij mijn eerste wereldkampioenschapsrace met de Audi. Met Comtiu. Dus voor mij gaat eindelijk het wereldkampioenschapsseizoen beginnen. Het zou gepland zijn op de Salzburgring. Maar door COVID en nog wat contractuele ellende. Uiteindelijk is ons eerste wereldkampioenschapsrace vlakbij. Namelijk in België in Zolder.
Oh, nou dat is ook leuk toch? Ja.
Ja, zeker leuk. Dus 2 weken geleden is dat in één keer, als een duw uit een doosje, is dat beslist. Dus dat is het.
Dus je gaat met het campertje die kant op?
Op de Nürburgring. Tijdens de 24 uur, de Nordschleife.
Die ken je ook goed tegenwoordig.
Ken ik ook erg goed. Dus nee, ik denk dat ik 2 vette wereldkampioenschap races. Ik kijk er echt naar.
Durf je voor jezelf een voorspelling te geven? Of,
Nee, weet dat... je, wij werken met... Het is een beetje commercieel racen, dus een beetje BOP, balance of performance. Als je te hard gaat, krijg je de gewicht in, gaat de wagenhoogte omhoog. Ze proberen alle merken een beetje gelijke kansen te geven. Maar alle merken, die doen natuurlijk allemaal trucjes en wel laten zien hun kracht en net niet laten zien. Want anders krijgen ze strafgewicht mee en dat soort dingen. Ik zeg dat ik dit jaar 2 keer een beker mee naar huis neem. En dan zal ik heel erg tevreden zijn. Ik ben een privateer. Ik ben niet meer zo fel en... Zoals de jongetjes die vooraan rijden. Ik rijd een privateer team. Het zijn geen excuses. Het is gewoon realiteit. Ik ben zeg maar de Gasly Van het wereldkampioenschap.
Als jij een beker in je handen hebt, zegt iedereen, nou, dat is toch gaaf. Dat is leuk dat hij een beker in zijn handen heeft.
Ja. Dus ik maak kans, alleen er moet wel iets gebeuren dat het allemaal een beetje mijn kant op valt.
We gaan het meemaken. Volgende week horen we hoe dat dan afgelopen is op zolder. En dan volgende week is er ook gewoon weer een Racing News 365 podcast. Ga natuurlijk naar de site racingnews365.nl. Daar kan je ook meedoen aan de voorspelgame. Daar maak je kans op goede prijzen. En zorg dat je abonneert op deze podcast via Spotify of Apple Podcasts. Of hoe heet al die apps eigenlijk? Je hebt er nog honderden Google Podcasts.
Er zijn er genoeg.
Er zijn er genoeg. En dan minstens 5 sterren.
Ja.
En laat ook even een recensie
even achter. Even een like. En uiteraard stel ook gewoon daar je vragen. Dan gaan we die ook antwoorden.
Tom, tot volgende week.
Zeker weten. Doei.